Vanavond gaan we naar Daniël hoofdstuk 2. En ik was niet van plan om het hele hoofdstuk van tevoren met jullie te gaan lezen, want dat zijn 49 nogal lange versen. Voor degene die het hoofdstuk niet kent, wil ik wel even vertellen wat er zo ongeveer in staat. Dan heb je toch even een idee waar het naartoe gaat. Daniël is inmiddels aan het aan het hof. Hij wordt onder de wijzen gerekend van Nebukadnezar. En Nebukadnezar droomt een droom, waarvan niet helemaal meer helder is wat hij nou precies gedroomd heeft. En hij vraagt alle wijzen van Babel, vraagt hij, om de droom te kennen te geven en de uitlegging daarvan. Maar je raadt het al, er is niemand die het kan uitleggen. Het is net een sprookje. Want je weet van tevoren al, je weet waar het naartoe gaat, want je hebt dit verhaal ook wel eerder gelezen. Want dat was natuurlijk bij de farao met Jozef. Die had ook een droom en niemand kon het uitleggen van de Egyptenaren. En toen kwam Jozef en die kon het wel uitleggen. Nou, en in dit geval komt Daniël, die komt het wel uitleggen. En dan volgt er een droom van Nebukadnezar met betrekking tot de dagen. Nou, met betrekking tot de laatste dagen heet het, maar om het even vlug te zeggen alvast. Hij krijgt een droom en die droom bestaat uit het feit dat hij een beeld ziet met een gouden hoofd, met zilveren armen, met koperen dijen en met ijzeren benen. Een beeld, ziet hij. En dan komt er in één keer een steen zonder handen afgehouwen uit een berg. En die steen die valt op de voeten van dat beeld. Die voeten waren van ijzer en van leem trouwens. Mm-hmm. En die steen die vermaalt het gehele beeld. En die steen die wordt groot en die vervulde de gehele aarde. Dat is de droom. En daarna komt de uitlegging van de droom van Daniël. Waarin Daniël aangeeft dat het gaat over verschillende wereldrijken die zouden volgen na het wereldrijk van Babel. Het Babylonische wereldrijk. Tot op de dagen van de Messias, de steen namelijk. En dat is een altijd durend koninkrijk. Dus eigenlijk heel kort waar dit hoofdstuk over gaat.
De eerste of de tweede komst?
Ja, nou kijk, daar gaan we het nog over hebben. Want daar zit het probleem in het boek Daniël. Daar zit het probleem in het boek Daniël. Dat de onderbreking die er ligt tussen de eerste en de tweede komst van de Messias, dat die onderbreking in het boek Daniël niet genoemd wordt, heb ik vorige keer ook gezegd. Die onderbreking wordt niet verteld, er wordt gewoon in één doorgaande lijn verteld. En er wordt niet gesproken over onze bedeling, waarvoor de Messias al gekomen is, als al 2000 jaar geleden, en zijn wederkomst die nog moet plaatsvinden. Het feit namelijk dat er twee komsten zijn van de Messias, dat behoort in de Bijbel tot de verborgenheid. En dat is dus met name in het Oude Testament verborgen. En in het Nieuwe Testament wordt ons dat pas geopenbaard. Maar wat wij ook goed in de gaten moeten houden is, heb ik vorige keer ook gezegd, maar ik noem het nog even een keer omdat het heel erg belangrijk is, is dat het gaat over Babel aan de ene kant en Jeruzalem en het Joodse volk, het volk van God, aan de andere kant. En de vraag is eigenlijk, komt het koninkrijk weer terug bij Juda en bij Jeruzalem? En bij de Messias, want dat valt allemaal in één categorie vanuit het Oude Testament gezien. En nu lijkt alle hoop verloren, want Jeruzalem is verwoest in de dagen van Daniël. En het volk is in Babylonische ballingschap. En er is geen Joodse staat meer. En dus de vraag, hoe moet het verder? En daar gaat het over. En dan zal blijken dat er heel wat koninkrijken gaan passeren, eer dat het Messiaanse Rijk pas komt. Nou, gedetailleerd over die droom, daar komen we vanzelf op. Ik probeer redelijk vlot door die inleidende versen heen te gaan. Mocht ik toch te snel gaan en iemand heeft een vraag erover, dan mag die uiteraard gesteld worden. Maar wat mij betreft gaan we er vrij rap doorheen. In vers 1 van Daniël 2, daar staat: in het tweede jaar nu des koninkrijks van Nebukadnezar droomde Nebukadnezar dromen. Ja, daar wil je er snel doorheen, maar dan heb je al twee problemen in deze zin. Het eerste probleem is dat er staat: het tweede jaar van het koninkrijk van Nebukadnezar. Dat is nogal problematisch, omdat Daniël een opleiding kreeg van 3 jaren. En pas na 3 jaren onder de wijzen werd gesteld. Toen werd hij officieel aangesteld in, als wijze van het koninkrijk van Babel. En in dit hoofdstuk zien wij dat Daniël al aangesteld is als wijze. Maar we zitten nog maar in het tweede jaar van Nebukadnezar.
Stage.
Ja, snuffelstage. Ja. Nou ja, weet je, het kan een probleem zijn. Maar dat hoeft niet. Er zijn verschillende verklaringen voor. Een van de verklaringen is bijvoorbeeld dat hier gerekend wordt vanaf het tweede jaar, vanaf dat Jeruzalem verwoest is. Het kan ook zijn dat het, heb ik vorige keer ook even over gehad, hè, over inclusieve telling en exclusieve telling. Wat is 2 jaren? 2 jaren, is dat precies 2 keer 365?
Als je 3 jaar oud bent, ben je 3.
Ik ben 3, maar dan kan je al bijna 4 zijn.
Ja, maar het is in het tweede jaar. Dus ja. Dan heeft hij 1 jaar erop zitten en hij zit in het tweede jaar.
Ja, ja. Ja, maar dat wordt niet altijd.
Of in het derde jaar.
Ja, of toch in het derde jaar. Want dat is, weet je wel, na 2 dagen of op de derde dag.
Ja. Dit is.
Dat is altijd een beetje problematisch. Dus het zou best kunnen zijn dat dit vlak na de aanstelling van Daniël aan het hof van Nebukadnezar is. Maar er zijn zelfs nog andere oplossingen. Een van de oplossingen is dat er niet moet staan het tweede jaar, maar zelfs het 20ste jaar. Want dat tiental wordt in het Hebreeuws aangegeven met een jot. Heeft ook getalswaarde van 10. En die jot is het kleinste lettertje wat er bestaat. En dan zeg maar, ja, misschien is die weggevallen. Nou ja, het zal wel. Men zegt bijvoorbeeld of het is het tweede jaar na de verwoesting van de tempel, of het is het tweede jaar van het koningschap nadat hij alle volkeren aan zich onderworpen had. En dat het dus niet precies vanaf het begin van zijn koninkrijk gerekend wordt. En dit soort dingen blijft problematisch in het boek Daniël. Op een gegeven moment komen we nog koning Beltsasar tegen. De bijnaam van Daniël was ook Beltsasar. Schrijf je net iets anders. Dus hou die twee wel goed uit elkaar. Maar dan komen wij een koning Beltsasar tegen. En die schijnt in de geschiedenis niet echt koning te zijn geweest. Het schijnt dat de echte koning, dat hij in ballingschap was of ergens in het buitenland. En dat hij de zaak waarnam voor hem. En dan is maar de vraag, is hij dan koning? Nou ja. Allemaal van die beetje problematische dingen, maar ja, ik wil er niet te veel aandacht aan geven. Maar goed, ik wil het wel even genoemd hebben dat er een probleem mee is. En dan staat er: droomde Nebukadnezar dromen. Ja. In het meervoud. Maar hij droomde geen dromen, hij droomde namelijk maar 1 droom.
Steeds dezelfde waarschijnlijk.
Dat kan ook nog, ja. Dat steeds dezelfde droom droomde. Ja.
Of in fases.
Oh, ik heb begrepen dat het zelfs in het Hebreeuws ook het meervoud staat. Maar op zich is dat niet zo'n probleem, want een meervoud hoeft niet altijd te betekenen een rekenkundig meervoud. Ik heb gelezen, het kan ook gaan om een meervoud van onbepaaldheid. Dat is een meervoudsvorm. Meervoud van onbepaaldheid. En dat wil ongeveer zeggen dat het heel uitgestrekt is. En een droom, als je droomt, ja, wanneer is het 1 droom of zijn het meerdere dromen? Dat is, ja, hij droomde dromen. Dit hoeft niet zo strak taalkundig genomen te worden. In Genesis 1 staat er, En de geest gods zweefde over de wateren. Over hoeveel wateren zweefde de geest gods?
Waarschijnlijk
ingevuld
water.
Dat denk ik
ook.
Het water was nog niet
gescheiden. Ja, maar dan zijn er dus niet meerdere wateren. En toch staat er, hij zweefde over de wateren.
Ja,
dus dat komt omdat de wateren... Ja,
ja,
er dus zijn heel veel één water, twee wateren. Dat heb je dan met bepaalde woorden. Ja, nou ja, dat heb je met meerdere woorden. Een meervoud, en dat is wel belangrijk, een meervoud hoeft niet altijd een rekenkundig meervoud te zijn. De Bijbel staat vol met uitdrukkingen in het meervoud waar het helemaal niet gaat over tellen. Over de hemel, soms heet het de hemel en soms heet het de hemelen. En dan kan het nog steeds over dezelfde hemel gaan en zelfs binnen één vers wordt eerst het meervoud gebruikt en daarna het enkelvoud. Gaat om de uitgestrektheid ervan. Hij droomde dromen. Daarvan werd zijn geest verslagen en zijn slaap werd in hem gebroken. En toen zeide de koning dat men roepen zou de tovenaars en de sterrenkijkers en de guichelaars en de galdeën om de koning zijn dromen te kennen te geven, zij nu kwamen en stonden voor het aangezicht des konings. Wij vinden hier tovenaars, sterrenkijkers, guichelaars en galdeën. En dan denk ik, ja, wat moet ik daar nog meer over zeggen? Want wat weten wij ervan? Toch niet zoveel.
Waarom wordt specifiek de galdeën genoemd? Dat een volk is in de rest.
Nou, nee, dat schijnt dus niet helemaal een volk te zijn. In de Bijbel komt het ook gewoon voor de Galdeën en dan gaat het gewoon over de Babyloniërs. Alleen het schijnt ook te zijn, even kijken, wat heb ik opgeschreven, een priestergroep, niet alleen de Galdeën in het algemeen. In Babylonische inscripties is herhaaldelijk sprake van een priestergroep die Galdu heet. Men veronderstelt dat deze beide gelijk zijn, de Galdeën en de Galdu. Dus het schijnt een aparte klasse te zijn binnen de Galdeërs. De Babyloniërs. Maar het zijn zeker in dit vers niet gewoon de Jan en Alleman. Het is niet gewoon het gewone volk.
Van vers 4 van hoofdstuk 1. Dat hebben ze over de spraak der Galdeën. En de boeken en spraak der Galdeën. Alsof het een soort
de boeken en spraak der Galdeën, ja.
Alsof het een soort van, een vak was of een kunde.
Ja.
Misschien als een beetje de levieten onder de...
Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik bedoel, zoveel verstand heb ik er ook niet van. Maar ik denk dat zo'n vergelijking redelijk opgaat, ja. Ja. Dat heb je met zo'n uitdrukking. Dat is net als met Israël. En wat is Israël? Daar kan je ook veel verschillende antwoorden op geven. Hoe smal neem je het? Hoe breed neem je het? Ja. En later in vers 5... En vers 4, toen spraken de Galdeën. En vers 5, de koning antwoordde en zeide tot de Galdeën. Waarbij blijkbaar al die categorieën tovenaars, sterrenkijkers en de guichelaars eigenlijk samengevat wordt in de Galdeërs. Dus je zou zelfs nog kunnen lezen in vers 2. Toen zeide de koning dat men zou roepen de tovenaars en de sterrenkijkers en de guichelaars. Namelijk de Galdeën. Stonden blijkbaar zo bekend. En veel meer weten we er toch niet van. Maar die moesten de dromen uitleggen. En de koning zeide, vers 3, ik heb een droom gedroomd en mijn geest is ontsteld om die droom te weten. Toen spraken de Galdeën tot de koning in het Syrisch, dan wel in het Aramees. En hier is ook wat mee aan de hand. Want waarschijnlijk spraken de Galdeën niet tot de koning in het Syrisch. Maar de uitdrukking Syrisch of Aramees, wat hier staat, staat hier omdat vanaf nu in de grondtekst niet meer in het Hebreeuws geschreven is, maar in het Syrisch, dan wel Aramees. Dat is hetzelfde.
Dus opeens verandert het handschrift van...
Ja, ja. En dat vind je ook nog in het boek Ezra. En daar vind je zelfs dezelfde constructie, want in Ezra... Ik zoek het niet op, maar als je het zelf wil opzoeken. In Ezra 4 vers 7. Daar vindt precies hetzelfde plaats. En dan gaat het over een brief. En dan staat erbij dat die brief geschreven is in het Syrisch. Maar het is nog maar de vraag of die brief in het Syrisch geschreven is. Want daarna verandert de grondtekst naar het Aramees. En dat is hier ook zo, vanaf halverwege vers 4 is de grondtekst niet meer Hebreeuws, maar is de grondtekst Aramees. Die twee talen schijnen ook vrij dicht bij elkaar te hebben gelegen. Over het algemeen veronderstelt men ook dat het Aramees de taal was waarin gesproken werd in de dagen van de Heer Jezus. Maar ik heb daar niet zoveel verstand van dat ik daar veel zinnigs over kan zeggen hoor. Het Aramees wordt hier gebruikt in Daniël tot en met hoofdstuk 7 vers 28. Zeg ik dat goed? Ja. Dat denk ik wel, ja. Tot 7 vers 28 en dus in hoofdstuk 8 gaat het weer verder in het Hebreeuws. En waarom dat is, weet ik niet. Durf ik niet echt wat over te zeggen. Een van de dingen die ik nog zou kunnen bedenken is dat het onder andere een typologische functie heeft om aan te geven dat er afstand genomen wordt van het Hebreeuws en dat er het verhaal over van de Joden naar de heidenen, zeg maar. En hier gaan wij ook vanuit Joodse staat, gaan we naar de verwoesting van de Joodse staat en gaan we naar allemaal heidense volkeren toe. Om uiteindelijk toch weer terug te komen bij het koninkrijk Gods wat zou komen. Typologisch argument, maar ik weet het niet. Zou kunnen. En dan staat er, o koning, leef in eeuwigheid. Een vaste uitdrukking, zo werden de koningen door de onderdanen aangesproken. Leef in eeuwigheid. Zeg uw knechten de droom, zo zullen wij de uitlegging te kennen geven. En de koning antwoordde en zeide tot de Galdeën, de zaak is mij ontgaan.
Ik weet het niet meer.
Ja, maar de vraag is of dat er ook daadwerkelijk staat.
Hier staat bij mij dus weer wat anders.
Er staat,
mijn besluit staat vast.
Ja. En ik denk dat dat de goede vertaling is. Mijn besluit staat vast. Over het algemeen wordt er wel van uitgegaan dat Nebukadnezar de droom vergeten is. Maar sinds ik dat ook gezien heb, dat een andere mogelijkheid is van vertalen, denk ik inderdaad dat dat de juiste is. En dat Nebukadnezar wel degelijk zijn droom wist. Maar dat hij de Galdeën op de proef gesteld heeft om zijn droom en de uitlegging bekend te maken. Daar heb ik ook wel een reden voor. De reden is namelijk in vers 8. Daar komt namelijk dezelfde uitdrukking nog een keer voor. Want eerst staat er in vers 5. De zaak is mij ontgaan. Indien gij mij de droom en zijn uitlegging niet bekend maakt, gij zult in stukken gehouwen worden en uw huizen zullen tot een drekhoop gemaakt worden. Op zich is dit een logische zin. Hier is nog niet wat vreemds mee aan de hand. Maar in vers 8, als eerst de Galdeën gezegd hebben, ja, dat is een beetje lastig om de droom uit te leggen. Als je nou eerst die droom even vertelt. En dan zegt Nebukadnezar in vers 8, de koning antwoordde en zeide, ik weet vastelijk dat gij lieden de tijd uitkoopt. Je bent tijd aan het rekken. Terwijl gij ziet dat de zaak mij is ontgaan. En dat is, vind ik, een enigszins vreemde zin. Ik weet zeker, zegt de koning, jullie zijn tijd aan het rekken omdat de droom mij is ontgaan. Dat zie ik geen logisch verband tussen het eerste en het tweede. En als er staat, ik weet zeker dat je tijd aan het winnen bent, omdat je ziet dat de zaak voor mij vaststaat, daar kan ik me wat bij voorstellen. Want dan is de gedachte dat die Galdeën tijd aan het rekken zijn. Er is iets wat vaststaat, maar die Galdeën die proberen daar tijd te rekken in de hoop dat er wat gaat veranderen. En dat het feit dat het vaststaat, dat misschien verdwijnt. Dus Ik denk dat dat de goede vertaling is en dat Nebukadnezar zijn droom wel degelijk wist. Want uit vers 5 vers 5 en vers 8, daar valt uit op te maken, of dat zijn de enige twee versen waaruit op te maken valt dat hij de droom vergeten is. Alleen uit alle andere versen die er volgen, kan dat niet opgemaakt worden. Het wordt alleen opgemaakt uit die uitdrukking, de zaak is mij ontgaan. En je ziet ook dat inderdaad andere vertalingen dat ook hebben. De zaak staat voor mij vast. Mijn besluit staat vast. Dus ik denk ook dat dat er moet staan in vers 5. En dan staat er dus, de zaak staat voor mij vast. Indien gij mij de droom en zijn uitlegging niet bekend maakt, gij zult in stukken gehouden worden en uw huizen zullen tot een drekhoop gemaakt worden. Nou, dat is niet zo'n fijn vooruitzicht. Maar indien gij de droom en zijn uitlegging te kennen geeft, zo zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en zijn uitlegging te kennen. Maar zij antwoordden ten tweede maal en zeiden, de koning zegge zijn knechten de droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. Maar de koning zegt zijn droom niet. Met als reden waarschijnlijk om hen te beproeven. De koning antwoordde en zeide, ik weet vastelijk dat gij lieden de tijd uitkoopt, terwijl gij ziet dat de zaak voor mij vaststaat. Indien gij lieden mij die droom niet te kennen geeft, uw lieder vonnis is eenerlei. En dan volgt er toch nog wat lastigs, dan staat er, daarom hebt gij een leugenachtig en verdicht woord, en verdicht is, is corrupt, of het bedenken van smoesjes. Verdicht, dat komt van het dichten.
Mooi praterij.
Kunstelijk verdichte fabelen. Spreekt Joodse fabelen, wordt er over gesproken. Bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament. Mooie praatjes, geen inhoud, maar wel heel veel woorden.
Lucht.
Ja, politiek. Denk ik altijd. Want waarschijnlijk hebben ze... Nou ja, ze zullen nog wel meer gezegd hebben dan alleen wat er in vers 7 staat. Ze zullen wel allerlei zaken bedacht hebben om maar tijd te rekken. Want dat staat, er staat, daarom heb gij een leugenachtig en verdicht woord voor mij te zeggen bereid, totdat de tijd veranderen. En de gedachte is, totdat de tijd verandert, ja, totdat de tijd... Namelijk de omstandigheden veranderen. En waarschijnlijk, nou ja, als het maar lang genoeg duurt, dan vergeet Nebukadnezar dat wel. En dan staat zijn besluit niet meer zo vast. En dan komen ze ermee weg. Maar daar gaat Nebukadnezar niet mee akkoord. Hij zegt, daarom zeg mij de droom, dan zal ik weten dat gij mij deszelfs uitlegging te kennen zult geven. En dan zeggen de Galdeën. De Galdeën antwoordden voor de koning en zeiden, er is geen mens op de aardbodem die des konings woord zou kunnen te kennen geven. Want ze konden dan wel wat trucjes, die tovenaars en guichelaars, Galdeën. Ze hadden wel enig inzicht in onzienlijke dingen, maar dit was ook voor hen te hoog gegrepen. Daarom, vers 10, daarom is er ook geen koning of grote heerser... Geen koning, geen grote of heerser die zulk een zaak begeerd heeft van enige tovenaar of sterrenkijker of galdeer. Want de zaak die de koning begeert is te zwaar en er is niemand anders die dezelfde voor de koning te kennen kan geven dan de goden welker woning bij het vlees niet is. Nou, dat is toch in ieder geval een verstandige conclusie.
Trekken
de keutel
in, noem
je
dat?
Ja,
zoiets. Ja, ze zeggen, oké, dit kunnen wij toch niet.
Het
is te hoog gegrepen. Ja. Maar de koning nam er geen genoegen mee. Er staat, de koning werd toornig en zeer verbolgen en zeide dat men al de wijzen te Babel zou ombrengen. Die wet dan ging uit en de wijzen werden gedood en men zocht ook Daniël, want die hoorde dus al bij die wijzen, die had die opleiding van 3 jaar al achter de rug. Men zocht ook Daniël en zijn metgezellen, die 3 vrienden, om gedood te worden. Toen bracht Daniël een raad en oordeel in aan Arioch, de overste der trawanten, lijfwachten, van de koning, die uitgetogen was om de wijzen van Babel te doden. Deze Arioch, wat weten wij ervan? Niet zoveel. Zijn naam komt nog één keer in de Bijbel voor. Dat is in Genesis hoofdstuk 14 vers 1. En daar blijkt wel uit dat het een Babylonische naam is. Dat is het hoofdstuk van Abraham die strijdt tegen... die strijd van Abraham. Waarna na die strijd verschijnt Melchizedek aan Abraham. Die strijd die daaraan vooraf gaat, wordt er een koning van Elam of misschien wel van Babel wordt er genoemd en die heet Arioch. En zijn naam is, wat het betekent, wat ik hier heb staan, is dat het betekent leeuwachtig, man als een leeuw. En dat is toch wel leuk om te zeggen, want een leeuw is zeker in Daniël een uitbeelding van het Babylonische wereldrijk. Wij komen nog visioenen tegen waarin een leeuw voorkomt. En daar is de leeuw een uitbeelding van het Babylonische wereldrijk. Een leeuw is namelijk de koning der dieren. Daarom is de leeuw ook een type van Christus. Ja, de leeuw uit de stam van Juda bijvoorbeeld. Maar de leeuw kan ook een type zijn van de Satan.
Die gaat rond als een priester.
Precies. Leuk hè, typologie. Dat vind ik altijd mooi, want je kan er... Je kan het niet in vakjes stoppen, zeg maar.
Staat voor heerschappij.
Staat voor heerschappij.
Dus, ik bedoel, als iets rondgaat als een priesterende leeuw, dat kan prima. Want wie heerst er momenteel?
Ja. Zoekende wie hij zal verslinden. Hij zoekt de gelovigen te verslinden. Ja. En dan kom je in de Bijbel vele malen vaker tegen dat bepaalde voorwerpen of dieren, dat die een dubbele betekenis hebben.
De slang.
Mm-hmm. Mm-hmm. Als uitbeelding van de tegenstander, de slang in de Hof van Eden. Maar we kennen ook de verhoogde slang die een type is van Christus. Ja. Omdat de slang staat voor degene die heerschappij heeft over de stoffelijke wereld. En vandaag aan de dag is dat de duivel, de Satan. En pas in de toekomst zal dat de Heer Jezus Christus zijn. En wordt hij dus ook aangeduid als een slang. En een leeuw is inderdaad de grootste, machtigste van de dieren. De koning der dieren die heerst over alle andere dieren. Het hoofd van de volkeren en dat was het Babylonische wereldrijk. In groot aanzien, grote kracht, grote heerlijkheid. Nou, dat heeft een leeuw. Grote kracht, grote heerlijkheid. En de gouden kleur ook van de leeuw. Goud wordt in Daniël ook in verband gebracht. In dit hoofdstuk zelfs al met het Babylonische wereldrijk. Maar dat betekent niet dat een leeuw per definitie een type is van Babel. Of dat goud een type is van Babel. Maar je moet het in het verband lezen. En dan kan je conclusies trekken waar het in bepaald verband een type van is. Nou ja, deze Arioch, wiens naam dus wat te betekenen, wat te doen heeft met een leeuw. Die komt als vertegenwoordiger eigenlijk van Nebukadnezar, komt hij bij Daniël. En Daniël die antwoordt in vers 15 en zeide tot Arioch, de bevelhebber van de koning: waarom zou de wet van koningswegen zo verhaast worden? Dat wil zeggen, wat is de oorzaak van het strenge bevel van de koning? Wat is er aan de hand? Van waar die haast? En toen gaf Arioch aan Daniël de zaak te kennen. En Daniël ging in en verzocht van de koning dat hij hem een bestemde tijd wilde geven dat hij de koning de uitlegging te kennen gaven. Toen ging Daniël naar zijn huis en hij gaf de zaak zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria te kennen, opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid dat Daniël en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen. En dat is het keerpunt eigenlijk in dit hoofdstuk. Daniël, op grond van zijn geloof en afhankelijkheid van de Heer, doet een verzoek of hij inzicht mag krijgen in de verborgenheid. En die uitdrukking verborgenheid, die komen wij in dit hoofdstuk vaak tegen. 9 keer volgens mij. Over de God die verborgenheden openbaart. En ja, dat is mooi, want dit heeft eigenlijk een beetje een dubbele betekenis in Daniël. Want de oppervlakkige is, Daniël verklaart dromen. De droom is verborgen, het visioen is verborgen. Weet niet wat het betekent, maar Daniël verklaart het. Maar als je nog een stap verder gaat, dan blijkt er nog wat verborgen te zijn. En dan komen we weer terecht op onze bedeling namelijk. Die nota bene heet de bedeling der verborgenheid. En die ligt hier ook in verborgen, maar die wordt hier niet geopenbaard. Maar doordat die uitdrukking zo vaak hier voorkomt en je leest hem in het Nieuwe Testament weer, valt dat zo samen. En als je dat dan 1 keer gezien hebt, dat er ook in het boek Daniël en ook in de verklaring, dus eigenlijk in de openbaring, ligt nog van alles verborgen. En doordat die uitdrukkingen hier gebruikt worden van een God die verborgenheden openbaart, kom je met je gedachten terecht in het Nieuwe Testament bij onder andere de apostel Paulus, die de verborgenheid openbaart, die uitlegt hoe het zit met de hemelse positie van de gemeente, met het feit dat het Joodse volk terzijde is gesteld voor een bepaalde periode en dat pas in de toekomst het koninkrijk weer bij hen terecht zal komen. En wij leren het bijvoorbeeld ook van Jacobus, die zegt dat God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam en pas in de toekomst zal wederkomen om de vervallen hut van David op te richten. En daar zit dus een hele periode tussen. En die wordt hier in Daniël niet geopenbaard, maar zoals gezegd door die uitdrukkingen over de God die verborgenheden openbaart, wordt je gedachten daar wel al bij bepaald. Nou, we gaan snel verder. Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard en toen loofde Daniël de God des hemels. Hij heet hier trouwens, voor zover ook ik weet, ook nooit de God van Israël of zo. God wordt hier aangeduid met de uitdrukking de God des hemels. Meer algemene term. Daniël antwoordde en zeide: de naam God, zij gelooft van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want zijn is de wijsheid, van hem is de wijsheid en de kracht. En nu in vers 21 wordt er eigenlijk direct al iets gezegd over de inhoud van de droom, want Daniël geeft commentaar op het werk Gods. En dat is toch naar aanleiding van die droom. Hij zegt namelijk, want hij, God, verandert de tijden en stonden. Hij zet koningen af en hij bevestigt de koningen. En hij geeft de wijzen wijsheid en wetenschap aan degenen die verstand hebben. Maar met name dat eerste. Hij verandert de tijden en de stonden. Hij zet koningen af en hij bevestigt koningen. Dat is waar het over gaat. Koninkrijken komen en koninkrijken gaan. En de vraag is, wie doet dit alles? Doet de mens dat zelf of zit daar wat achter? En tegenwoordig denkt iedereen dat de mens dat zelf doet en dat de gang van zaken in de wereld, dat het allemaal toeval is en dat het lot dat bepaalt. En als wij ons best ergens voor doen, dan kan het wel zijn dat wij iets kunnen bereiken. En dan is dat op basis van onze inspanning en onze kracht. En de Bijbel zegt dat het totaal niet zo is. Hij heeft daar in de hand. Hij verandert de tijden. Hij verandert de stonden. Een stonde, wat is een stonde?
Stunden.
Stunden. Ja. Ja. Maar ja, een uur is ook niet 60 minuten, hè?
Dat is gewoon een jaar. Periode.
Tijdsbepaling. Periode. Tijden en gelegenheden. Omstandigheden. En hoe kan het dat de wereldgeschiedenis gaat zoals hij gaat? Ja, dat is geen toeval of zo. Dat is een, nog een zot idee. Alsof het allemaal van toeval in elkaar hangt. Nee, er is een God die daarboven staat en die dat overziet. En dat betekent niet dat hij de hele gang van zaken in de wereld bepaalt. Maar dat betekent wel dat hij er op een of andere wijze de hand in heeft. Het is feitelijk zo dat de gang van zaken hier beneden, dat die een uitbeelding zijn van de gang van zaken eigenlijk boven. In de hemel namelijk. De strijd die er in de hemel is, daarvan is de strijd hier op aarde een uitbeelding of het gevolg. De Bijbel leert dat wij te strijden hebben niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten en geestelijke boosheden in de lucht. Maar wij denken dat wij te strijden hebben tegen mensen. Maar dat is niet tegen mensen, daar zit wat achter, waardoor de mens of de mensen geïnspireerd worden. Want alles wat de mens doet, komt voor uit wat hij denkt. Of alles. Nou ja, veel. Zeker als iemand met bepaalde idealen komt, waar komen die idealen vandaan? Die komen ergens van boven. Vanuit de geestelijke wereld. Filosofie, theologie. Dat zijn geestelijke dingen. Zijn leringen. En een lering is iets geestelijks. En wat de Bijbel leert is dat God zelf daar de hand in heeft. En zoals gezegd, dat betekent niet dat hij alles bepaalt. Want wij kennen ook de tegenstander van hem. En die heeft ook hemelse macht. Die woont nog steeds in de hemel. Ja, dat is ook. Dat is, als ik dat weer zeg, dan denk ik weer van ja, dat is ook zo. Hè? Ja, dat is zo onbekend ook. Maar die woont ook in de hemel.
Hij was er toch uitgebonsjuurd?
Nee, hij is er nog helemaal niet uitgebonsjuurd. Dat moet nog gebeuren, ja. Ja. Dat denkt men over het algemeen, hè? De val van Satan. Dan denk ik, oh ja, dat was.
Ja,
maar
je denkt als hij rondgaat, als een briesende leeuw, dat hij dan hier ergens.
Maar kan toch ook
vanuit. Ja, dat doet hij vanuit. Ja, dat doet hij vanuit boven.
Spelen met zo'n dingetje zo.
Ja. Ja.
De overheden en de machten.
Ja. 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 En die twee, de Heer zelf en de Satan zelf, daar is een strijd gaande. Inmiddels is die strijd door de Heer al definitief beslist, alleen de uitwerking daarvan is nog niet helemaal rond.
Maar zit hij dan ook in die derde hemel? Of?
Hij zit in de hemel der hemelen in die zin, ja. 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 Sterker nog, hij zit op de plaats waar wij straks gaan zitten.
Maar gebonden op dit moment toch nog?
Tuurlijk is hij gebonden aan bepaalde grenzen. Ja. Hij kan niet doen en laten wat hij wil. Hij is gebonden, maar binnen zijn macht gaat hij rond als een briesende leeuw. In Openbaring wordt er bijvoorbeeld gezegd dat de Satan, dat is na de opname van de gemeente, dan is de gemeente in de hemel gezet, definitief, en ook lichamelijk. En de Satan is eruit geworpen. Daarom zei ik ook, wij nemen zijn positie in. En dan staat er, hij is op aarde geworpen. En dan staat erbij dat hij ook aan het verleiden is, wetende dat hij een weinig tijds heeft. Oftewel, hij is begrensd. Dat weet hij. Maar hij legt zich er niet bij neer en hij gaat.
Wat denk je, als je geen toegang heeft tot de hemel, dan wordt hij pas echt een briesende.
Ja, precies. Ja. Ja.
Nog pissiger.
Ja.
Maar het is wel de God van deze wereld natuurlijk.
Het is de God van deze wereld. Het is de God van. Nou, ik denk wel, het is de God van de politiek die we elke dag op ons afgevuurd krijgen vanuit de televisie, weet je wel. Het is die onzin. Het is de wereld zit zo raar en verknipt en verrot in elkaar wat dat betreft. En als je niet oppast, dan raak je de weg kwijt. En met allerlei goed bedoelde initiatieven van de mens en overtuigingen van de mens gaan mensen politiek bedrijven met, ja, maar dit is toch goed, dat is toch goed, dat zouden we toch moeten doen en dit moet toch anders. En dan horen we dat en denken we van, ja, nee, daar is, zit ook wel wat in. Dit zijn ook wel goede dingen. Maar als je daarmee werkelijk de wereldpolitiek ingaat, dan kan het niet anders alsof je binnen de macht van de tegenstander gaat vallen, want hij heerst daar. Waar nog bij komt is dat dat onze roeping ook helemaal niet is. Onze roeping is om matig en godzaliglijk te leven in deze wereld. En matig, dat betekent dus niet volledig meedraaien met de wereld.
Ja, dat is bier.
Matig. Matig.
Ja.
Jezelf matig. Beperken.
Ja. Beperken, ja. Ja. En de reden daarvoor is onder andere inderdaad... Want er is niks mee om matig iets in de wereld te doen. En de vraag wat matig is en hoeveel dat is en in procenten uitgedrukt, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar we krijgen de waarschuwing van, of in ieder geval de aanbeveling, doe dat matig. Want des te meer je erin zit, des te meer je erin verstrikt raakt. En des te groter de kans is dat je de weg kwijtraakt. En dat je de Heer kwijtraakt, omdat je zo met je... Kijk, als je... Even een simpel voorbeeld. Stel je voor dat je nou op lokaal gebied iets van politiek wil gaan bedrijven, omdat je graag speeltuin voor de kinderen van de buurt wil hebben of weet ik veel wat. Dan denk je, ja, dat prima. Dan mag je, als je dan politiek wil bedrijven, dan moet je echt zelf weten. Prima. Als het op zo'n niveau is, ja. Als je het voor elkaar krijgt, leuk toch?
Voor de kinderen wel.
Ja toch? Is toch leuk? Ja. Dan hoef je niet te zeggen van, hey, we hebben niks meer nodig en we gaan gewoon zitten afwachten. En als je denkt dat je daar iets in kan doen of zo, dan en je denkt dat via politieke wegen te kunnen bereiken. Nou ja, vind ik dat prima. Gaat er ook niet om wat ik vind. Maar als je dat begrenst. Als je weet dat dat je ding is. Maar als je het nou hebt over de grote wereldpolitiek, et cetera. Dan, ja.
Kijk, ik weet bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld een ChristenUnie. Die doen achter de schermen, doen zij wel bepaalde dingen. Omdat zij daar zitten.
Ja, ja, ja.
En dat, daar merken we niks van.
Nee, nee.
Ik heb toevallig een broer zitten die daar zit.
Ja, ja.
En dat zijn wel nuttige dingen.
Ja, ja.
Dingen, ja, het is toch en mooi dat ze daar zijn.
En dat kan ook heel goed, maar het is... Het is het is zo paradoxaal.
Ja, en, snap ik. Ja, dat gevoel heb ik ook, ja.
Ik denk gewoon dat je principes los moet laten. En dat zie je ook gebeuren bij de ChristenUnie en bij de FGP. Ze laten gewoon... principes los.
Dat gebeurt, ja. Ja.
Niet mee kunnen. Nee. Dus dat moeten ze dan wel.
Nee.
Dus ik bedoel, dat is al één ding dat je al van je geloof min of meer afvalt.
Ja. En weet je, kijk, aan de andere kant zeg ik ook van, het is natuurlijk mooi dat er politieke christelijke partijen zijn, want die, tuurlijk proberen die ook voor de maatschappij toch ook bijbelse zaken in de maatschappij te handhaven. Nou, dat is wel een stuk makkelijker hoor. Als er bepaalde bijbelse normen in de maatschappij ook al normaal zijn, zeg maar. Dat scheelt een stuk. Voor ons persoonlijk leven. Maar dan zeg ik erbij, ja, maar dat is niet zaligmakend, hoor. Het is mooi, maar...
Zinloosheid, als je ernaar kijkt.
Ja, nee, dat zeker over het hoogste niveau politiek, dan...
Maar als het ergens over praat, dan willen ze maar de wereld verbeteren. Nou,
ja.
Al zo verschrikkelijk lang. En het wordt steeds alleen maar slechter.
Ja. Ja, 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 ja.
En dan denk ik van, het is zo naïef allemaal. Ja.
En daarom zegt de Bijbel ook, en dan zeg ik het maar weer hard. Daarom zegt de Bijbel ook van, laat die wereld achter je. Laat die wereld links liggen. Ga uit buiten de lege plaats. Gij zijt niet van deze wereld. Gij zijt van boven. We zijn niet van deze wereld. En daarom matigheid. Met betrekking tot dat soort dingen. En hoe dat privé voor ieder voor zich is, dat mag iedereen zelf invullen, maar de Bijbel zegt gewoon, wij zijn niet van deze wereld, wij zouden matig in deze wereld leven. Niet als wet, maar wij wouden toch godzalig wandelen. Nou, dan zegt de Bijbel hoe je dat moet doen. Nou goed, dat naar aanleiding van vers 21 dan. Hij verandert de tijden en stonden, hij bevestigt de koningen. Of hij zet koningen af en hij bevestigt de koningen. Hij geeft de wijzen wijsheid en wetenschap aan degenen die verstand hebben. En dan nog een keer. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Ik dank en loof u, o God, mijner vaderen. Hier komt wel de Joodse achtergrond van Daniel naar voren. O God, mijner vaderen, omdat gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt en mij nu bekendgemaakt hebt wat wij van u verzocht hebben, want gij hebt ons des konings zaak bekendgemaakt. Daarom ging Daniel in tot Arioch, die de koning gesteld had om de wijzen van Babel om te brengen, en hij ging henen en zeide aldus tot hem: breng de wijzen van Babel niet om, maar breng mij. En dan heb ik de neiging om te lezen: maar breng mij om. Staat er niet, dat weet ik wel. Maar ik zeg het even om aan te geven dat Daniel in dit verband een type is van de Heer zelf natuurlijk. Is datgene wat wij niet konden, heeft hij voor ons gedaan. Wij zijn zondaren. Maar hij is in onze plaats gekomen, heeft onze zonden op zich genomen. Ik hoop dat je die gedachte hier toch wel herkent. Van plaatsvervanging. Dat is wat de Heer gedaan heeft. Eén stierf voor allen. Hij stierf voor in onze plaats. En dat is eigenlijk wat Daniel hier ook doet. Alleen Daniel die wordt niet omgebracht. Omdat hij ondertussen weet waar het licht woont. Typologisch zou je kunnen zeggen: Daniel heeft deel aan de opstanding uit de dood. Want hij heeft licht ontvangen. Hij heeft leven ontvangen. En dus is hij de dood voorbij. En het principe van dood en opstanding komen we natuurlijk in Daniel wat vaker tegen. Hè? Als die drie vrienden van Daniel in die oven gegooid worden. Het moet wel duidelijk zijn dat het een uitbeelding is van de dood. Alleen ze overleven het wel. En daarna vind je nog Daniel in de leeuwenkuil. Hetzelfde verhaal. En dan wordt er een grote steen voor de kuil gedaan. En dat precies hetzelfde als bij de Heer zelf. Je denkt, hij is dood, einde verhaal. Gaat niet goed komen. Maar ja, er is er eentje die verlossing kan brengen. En zo ook hier. Vers 25. Toen bracht Arioch met haast, met spoed, Daniel in voor de koning. En hij sprak alzo tot hem: ik heb een man van de gevankelijk weggevoerden van Juda gevonden, die de koning de uitlegging zal bekendmaken. En ik vind het leuk zoals het hier staat. Want er staat niet: nou, die Daniel die je toen opgeleid hebt, die heb ik gevonden en die weet hoe het in elkaar steekt. Nee, er staat: ik heb een man van de gevankelijk weggevoerden van Juda gevonden. Daniel wordt niet bij name genoemd. Daarmee blijft hij een onbekende. Eentje dat je niet weet van waar die komt.
Anoniem.
Ja. Hij staat, er staat in het hoofdstuk 1. Ja, of die hier zijn opleiding heeft afgemaakt. Ja, ik ben ervan overtuigd van wel. Op basis van vers 12, 13 en 14 van dit hoofdstuk.
Omdat
hij tot de wijzen wordt. Ja. De wet ging uit, vers 13. De wet dan ging uit en de wijzen werden gedood. Men zocht ook Daniel en zijn metgezellen. Om gedood te worden.
Wij zijn opleiding.
Ja. Ja, weet ik niet. Ja.
Maar hij heeft kennelijk wel toegang
tot de koning. Nou, dat is een ander argument nog, ja, inderdaad.
Dat is ook niet een dubbele student, maar kennelijk iemand met politie.
Ja, ja, precies. Ja. Dus ik ga er ook vanuit dat hij zijn opleiding gewoon afgemaakt heeft. En toch wordt hij dan zo genoemd. Hè? Ik heb een man van de gevankelijk weggevoerden van Juda gevonden, die de koning de uitlegging zal bekendmaken. Gewoon het feit dat hij zo anoniem blijft. Dat is met Jozef in de gevangenis dan ook zo. Jozef heeft in de gevangenis al dromen uitgelegd. Daarna gaat de farao dromen. Jozef zit nog in de gevangenis. Die schenker die is inmiddels weer aan het hof hersteld bij de farao. Dan droomt farao dromen over die vette koeien en met die magere koeien en die aren, ja. Korenaren. En dan zegt die schenker op een gegeven moment: oh Verhip, ik ken nog iemand in de gevangenis. Er was een Hebreeuwse man en krijgt hij ook geen naam. En hij komt ergens vanuit de achtergrond erbij gehaald. En dat principe vind je in de Heer Jezus in zijn eerste komst eigenlijk ook. Want dan zeggen ze ook, ja, wie zijt gij nou eigenlijk? Wie bent u nou eigenlijk? Van waar komt gij? En ja, uw broers kennen we, en uw vader en uw moeder, maar wie zijt gij? Nee, geen idee. De Joden wisten het niet. En hier, dat weet ik wel, zijn het de Babyloniërs die hem niet kennen. En wordt er nadrukkelijk gezegd van, ja, hij was een man van Juda. Maar het principe van ergens van achteren een onbekende halen, dat is erg van toepassing op de Heer in zijn eerste komst. En zelfs van toepassing op de Heer in onze hele bedeling. Hij is ergens verborgen van achteren en komt ergens...
Zit op de reservebank.
Ja, zit op de reservebank, zeg maar.
Achter de coulissen.
Komt van achter de coulissen, komt hij. Ja. En zo komt deze Daniël ook naar voren. Vers 26. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, wiens naam Beltsasar was. Leuk, want in vers 26 wordt hij direct gewoon Daniël weer genoemd. En zelfs zijn naam Beltsasar.
Oh, je moet die.
Ja. Dus daar wordt hij direct weer Babylonisch ook gemaakt. In verband met zijn naam natuurlijk, want het is de Babylonische naam. Zijt gij machtig mij bekend te maken de droom die ik gezien heb en zijn uitlegging? En dan komt hij weer. Daniël antwoordde voor de koning en zeide: de verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen en de sterrenkijkers en de tovenaars en de waarzeggers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Zijn we er al over gestruikeld? Over de term verborgenheid openbaren, dacht ik wel.
Was die God eerst trouwens gebleven?
Ja. Nu worden ze denk ik gewoon...
Een beetje compleet dan, ja.
Nu worden ze gewoon allemaal weer apart genoemd. En de guichelaars worden ook niet genoemd.
Ja, nee, ook niet.
Ja. Gorgelen.
Ze wordt gewoon een beetje op het hoopje gegooid.
Ja.
Van,
deze lijn.
Ja.
Okay. Duaal.
Ja. Maar er is een God in de hemel die die verborgenheden openbaart. En die heeft aan de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. En dat is een belangrijke uitdrukking. Want de uitdrukking laatste der dagen heeft alles van doen met wat er gebeurt in de tijd van de Messias. En dan hebben we het nog niet eens over eerste of tweede komst. Want vanuit het Oude Testament doen we even net op onze neusbloed. Dan weten wij niks van eerste, tweede komst. Dus het gaat gewoon over Messiaanse tijd. En de droom en de uitlegging van de droom ook specificeert zich dus ook met betrekking tot wat er met name in die laatste periode gaat gebeuren in de tijd dat het koninkrijk van de Messias gevestigd zal worden. Want je zou ook kunnen zeggen, ja, die dromen die gaat niet alleen over de laatste dagen, want die dromen gaan ook over de dagen van Babylonië en al die rijken daarna. Dan kan je aan de ene kant zeggen, nou ja, de nadruk ligt op de laatste dagen. Dat is ongetwijfeld waar. En daarnaast zou je nog kunnen zeggen dat er in vers 28 staat wat er geschieden zal in de laatste dagen. Ja, of daar dan in staat of tot in. Dat ligt heel dicht bij elkaar, hoor. Dus daar wil ik wat mij betreft geen discussie van maken. De nadruk ligt gewoon op de laatste dagen. En dat is waar de droom, maar ook alle visioenen die straks allemaal volgen, en zelfs de geschiedenissen die straks allemaal volgen, in het bijzonder overgaan. Maar goed, daarover na de pauze en na de koffie. Wij waren in vers 28 bij de uitdrukking, het zal geschieden in het laatste der dagen. Het is een uitdrukking die inderdaad slaat op de Messiaanse tijd. En dan maakt het niet uit of het nou over de eerste of de tweede komst gaat. Het gaat gewoon over de tijd van de Messias. En die uitdrukking komt in het Oude Testament geregeld voor. Ik heb hier een hele lijst met allemaal schriftplaatsen uit het Oude Testament waar die uitdrukking voorkomt. Ik ga ze niet allemaal opzoeken, maar ik noem er even een paar van om er toch even een beeld van te krijgen van die uitdrukking en met wat voor zaken dat in verband wordt gebracht. Bijvoorbeeld in Jesaja 2 vers 2... Daar staat bijvoorbeeld: En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Het is wat poëtische taal, dat komt in Jesaja geregeld voor. Maar het moet duidelijk zijn, en zeker als je het schriftgedeelte opzoekt, dat het gaat over de tijd van de Messias, waarin hij zijn troon gezet zal hebben in Jeruzalem. De berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. Hij zal verheven zijn en de heidenen zouden toevloeien naar Jeruzalem om van hem leven te ontvangen. En dat is in het laatste der dagen. En dat is zelfs nu nog toekomst. Maar dat betekent niet dat de uitdrukking laatste der dagen alleen van toepassing is op de wederkomst van Christus. Want ik zal bijvoorbeeld even noemen. Komt uit Joël hoofdstuk 2. Maar er wordt geciteerd in het Nieuwe Testament in Handelingen 2. Bijvoorbeeld in Handelingen 2 vers 17. Daar staat. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Ik zal mijn geest uitstorten in de laatste dagen. En Petrus die zegt, ja, dat is al gebeurd. Dus wat jullie nu zien en horen, dat is wat God in het Oude Testament voorzegd heeft. Dus die laatste dagen die zijn begonnen vanaf het moment dat die geest uitgestort is. Vanaf de opstanding van de Messias.
Zijn geest is toch niet op alle vlees uitgestort?
Nee, nog niet.
Zo staat het er wel.
Ja, zo staat het er wel. Er staat maar in het laatste dagen zal... het zal zijn in het laatste der dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Maar je moet daar een keer mee beginnen.
Ja, ik denk dan aan zijn koninkrijk.
Ja.
Daar zal het inderdaad.
Ja. Daar is het uiteindelijk definitief op van toepassing, op het moment dat er alleen nog maar gelovigen zijn. Maar Petrus past het toe op de Pinksterdag, aan het begin van onze bedeling, en zegt, zie je wel, de Heer gaat zijn geest, in de laatste dagen gaat de Heer zijn geest uitstorten op alle vlees, en daar is hij nu mee begonnen.
Een stukje weer mee.
En ik kan er nog wel uitgebreider op ingaan, want als je nou de schriftgedeelte in Joël 2 opzoekt, dan blijkt ook dat Petrus leest op een gegeven moment niet verder in Joël 2. Bewust niet, omdat datgene wat hij dan leest, ja, dat is niet meer van toepassing op het begin van onze bedeling. Er staat dan namelijk iets in de trant van, te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En dat leest hij dan niet, omdat dat helemaal niet het geval is in de dagen van de eerste komst van Christus. Dat is wel het geval in de dagen van de wederkomst. Dan zal te Jeruzalem ontkoming zijn. Niet dat je dan in Jeruzalem moet zijn, maar als je in Jeruzalem bent, zal er ontkoming zijn naar buiten toe. Nou ja, en dan hebben wij bijvoorbeeld nog twee hele bekende uitspraken. De eerste is Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1. Daar staat, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze, dat is dus in het Oude Testament, voortijds, veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken door de profeten, toen in het verleden, maar nu, staat er, hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dat staat dezelfde uitdrukking, de laatste dagen. Sterker nog, er staat deze laatste dagen. Waarbij zelfs nog de gedachte is dat er ook nog andere laatste dagen zijn. En dat is natuurlijk heel goed mogelijk dat dat inderdaad ook nog klopt. Want je hebt deze laatste dagen vanaf de eerste komst van de Messias. Maar je hebt ook nog die andere laatste dagen vanaf de wederkomst van de Messias. En Petrus die spreekt er ook nog over. Die zegt, dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters zullen komen die de komst van de Messias ontkennen. Kort gezegd. En nu ik dit zo lees, denk ik, oké, ik heb er ook nog heel veel, heb ik niet. Want in de eerste Petrusbrief komt hij ook nog voor. Gaat het over de opstanding van Christus. En dan wordt ervan gezegd dat hij voorgekend is van voor de nederwerping der wereld. Maar nu is hij, nou ja, geopenbaard in deze laatste dagen. Sinds de opstanding van Christus staat er gewoon bij. Dus de laatste dagen is de tijd van de Messias. Alleen in het Oude Testament is het nooit helemaal helder of het nou over de eerste komst of over de tweede komst gaat. En zo ook in Daniël, want het hele feit dat er twee komsten van de Messias zijn, vinden wij helemaal niet in Daniël. Maar daar gaat het dus over wat wij dan noemen de eindtijd. En dat het in het bijzonder zelfs gaat over dagen die inderdaad nog steeds toekomst zijn, ja, dat blijkt. Want het wordt gesproken over een koninkrijk wat zou komen hier op aarde, over de volkeren. En dat is nog steeds niet het geval. Nou goed, vers 28, laatste gedeelte, daar staat: uw droom en de gezichten uws hoofds op uw leger, dat wil zeggen op uw bed. Een leger is een bed. Heeft te maken met liggen. Legering. Waar je gelegerd bent, waar je ligt.
Met legerig.
Ja, en dat heeft ook te maken met laag. Liggen doe je altijd laag. Ja, tenzij je een hoogslaper hebt. Maar normaal gesproken lig je altijd laag.
Maar niet op de eerste laag of de tweede laag.
Ja, of de tweede laag. Ja, precies. Ja, dat kan ook nog. Ja, dat is ook een mooie woordspeling.
Van de lee. Dat
schrijft
in de
laagte. Ja. Lee
is
ook
ergens voor liggen, hè?
Wij zeggen. Een Groninger zegt ook leeg bij de grond. Dat is laag. Of ze zeggen loog, dat ken ik ook nog. Maar het is met leeg. Leeg bij de grond. En die G, de letter G, ja, die vervalt in heel veel. Wij komen
dus van een laag.
Ja.
Een haas heeft een leger.
Dat is waar hij slaapt.
Dat is waar
hij slaapt. Dat is waar hij slaapt, ja. Ja, in het dierenrijk is het inderdaad nog meer gebruikelijk, die uitdrukking.
Russen hebben ook een leger.
Ja, die hebben zeker een leger. Maar goed, hij lag op bed en hij droomde wat. Vers 29. Gij, o koning, op uw leger zijnde. Ik vind dit ook leuke woordspeling toch wel. Hij is op zijn leger, hij ligt heel laag, maar zijn gedachten die klimmen op. Dat is leuk. Zijn gedachten klommen op over wat er hierna geschieden zou. Er zit al toch iets van hoogmoed in. Want waarom zou je willen weten hoe het verder gaat? Voor je eigen positie, ik bedoel, ja. Maakt niks uit hoor. Als jij er niet meer bent, dan houdt jouw bestaan op. En wat ze na die tijd met je spullen doen, of met jouw erfenis, ja, goed. Ja. En dat Nebukadnezar bij gelegenheid hoogmoedig was, dat komen we nog wel tegen. Maar zijn gedachten klommen op over wat hierna geschieden zou. En dan staat er dus niet alleen, het staat er dus niet de uitdrukking de laatste dagen, maar er staat er wat hierna geschieden zou. En er ligt de nadruk er niet op de laatste dagen, maar gewoon over wat er na het Babylonische Rijk zou gebeuren. En hij, God zelf namelijk, die verborgen dingen openbaart, dat is de zoveelste keer, heeft u te kennen gegeven wat er geschieden zal. Mij nu, zegt Daniël, mij is de verborgenheid geopenbaard. Het is bijna hetzelfde wat Paulus zegt, dat aan hem de verborgenheid geopenbaard is. Het is bijna dezelfde uitdrukking. Maar goed, daar heb ik al genoeg over gezegd. Maar niet door wijsheid die in mij zij boven alle levenden, maar daarom opdat de koning de uitlegging zou bekendmaken en opdat gij de gedachten uws harten zoudt weten. De Heer gebruikt Daniël om Nebukadnezar zijn droom bekend te maken. Vers 31. Gij, o koning, zaagt. Dat weet je, hij lag op bed, want hij was boomstammetjes aan het zagen. Was, ja. Hij zaagt. Zag en ziet, er was een groot beeld. En dit was treffelijk en deszelfs glans was uitnemend. Staande tegen u over en zijn gedaante was schrikkelijk. En hier moeten wij direct denken aan een afgodsbeeld, wat voor afgodsbeeld het dan ook maar mag zijn en van wie, dat doet er niet toe, maar moet duidelijk zijn, als het over een beeld gaat, is het afgoderij. Waarom heb je beeldjes? Dat wordt in de Bijbel altijd in verband met gebracht met de afgoderij. Mm-hmm. En zo ook dit beeld. In het volgende hoofdstuk komen we dat trouwens tegen. Hè? Dan wordt er een beeld opgericht en dat beeld moet aanbeden worden. Afgoderij. En de drie vrienden van Daniël doen het dan dus ook niet. Maar dan gaan we beginnen naar de droom. Het hoofd van dit beeld was van goud, zou een Groninger zeggen. Van goed goud. Zijn borst en zijn armen van zilver. Zijn buik en dijen van koper. Zijn schenkelen, dat zijn is inclusief de benen. Zijn schenkelen van ijzer en zijn voeten. Eens deels van ijzer en eens deels van leem. Dus wij vinden hier 1, 2, 3, 4, 5 verschillende categorieën. Vijf onder...
Brons
er
ook nog in zat?
Nee.
Brons?
Geen brons. Nee, komt in het hele boek Daniël verder... Nee, komt verder niet voor. Nee. 5 onderdelen worden hier genoemd. En die 5, wat zeg je?
Denk gelijk aan verborgenheid, toch? 5?
5, ja. Maar als je verder in Daniël komt, dan worden er soms maar 2 of 3 rijken genoemd. Je zou die link wel kunnen leggen. Maar je kan het ook niet doen, denk ik dan. Ja. Ja.
Ik kan het ook laten.
Ja. Ja. Nee, want het rijk van Christus is dan de 6e. Ja, het was mooi geweest dat de 7e was geweest, hè? Of de 8e. Ja. Maar er valt ook wel wat voor te zeggen dat het de 6e is. Ja. Maar goed, maakt mij voor nu niet zoveel uit. 5 verschillende onderdelen, 5 verschillende koninkrijken, zeg ik dan direct maar. Want dat komt in de uitlegging straks ook. En die 5 rijken, die bestaan totdat, vers 34, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen. En als wij denken aan de uitdrukking zonder handen, waar komen wij dan bijvoorbeeld terecht? Dan komen wij bijvoorbeeld terecht over de besnijdenis die zonder handen geschiet. Of in de Hebreeënbrief gaat het over de nieuwe schepping of nieuwe verbond. En dan wordt er gezegd dat is niet van dit maaksel. Niet van deze oude schepping, niet van deze materie. Het is niet vleeselijk, maar het is geestelijk. En dat zie je dus hier ook, hè? Gerstekoek van Gideon.
Gideon die ging naar het kamp van de Midianieten.
Ja.
En daar had een van de Midianieten gedood dat hun kamp omver gegooid zou worden door een gerstekoek. En die gerstekoek was niet door mensen...
Oh, dat kon wel eens, ja.
Toch?
Ja. Ik weet het niet zeker, maar ik begin me wel wat dagen, ja. Ja. Nou, zoek maar eens op. Ja. Leuk. Maar hier wordt dus een steen afgehouden en uit vers 45 blijkt dat de steen uit een berg afgehouwen wordt. Zonder handen wederom. Die steen is uiteraard Christus. Ja. Komen we vanzelf tegen. Of het koninkrijk van Christus, maar goed. En die steen die sloeg het beeld aan zijn voeten van ijzer en van leem en vermaalde ze. Vers 35, toen werden tezamen vermaald het ijzer, dan gaat hij van beneden naar boven, het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud. En zij werden allemaal dus gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers. En kaf is datgene wat overblijft na het wannen, klopt hè? Het graan in zo'n doek en dan wordt omhoog gegooid en het graan valt keurig weer naar beneden. Maar het kaf wordt door de geest, door de wind... weggenomen. Het kaf van de dorsvloeren des zomers. En de wind nam ze weg. En er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. verdwijnt dus compleet van de aardbodem. Aan de ene kant komt er iets wat eigenlijk helemaal niet van deze aardbodem is, komt eraan en vestigt zich op deze aardbodem. En datgene wat op deze aardbodem was, dat verdwijnt van deze aardbodem. En het is het koninkrijk van Christus. Want over die steen, over het koninkrijk, daar staat: maar de steen die het beeld geslagen heeft op de voeten, op dus dat laatste rijk wat komt, die steen werd tot een grote berg. En een berg is in de Bijbel dikwijls een beeld van een koninkrijk. Alzo namelijk dat hij de gehele aarde vervulde. Die steen die vervulde de gehele aarde. En dat betekent in ieder geval dat de steen heerschappij heeft over de aarde. Je zou schriftplaatsen ernaast kunnen leggen als dat de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Uit Jesaja bijvoorbeeld. Over de periode waarin Gods koninkrijk gevestigd is over de gehele wereld. En dat is hier eigenlijk het simpele plaatje. Details zijn er nog niet echt. Maar nu is de vraag: over welk koninkrijk en gaat het? En dat komt vanaf vers 38, maar ik lees nog even vanaf vers 36. Dit is de droom, zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zijt een koning der koningen, want de God des hemels heeft u koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. God heeft dat aan Nebukadnezar gegeven. Hoewel Nebukadnezar nogal afgodisch was, in totaal de Heer niet diende, wordt er toch gezegd dat God dat aan Nebukadnezar gegeven heeft. En dat klopt precies omdat Nebukadnezar gebruikt wordt door de Heer als een instrument tegen het Joodse volk namelijk. Want het Joodse volk gehoorzaamde de Heer niet. Toen zei de Heer: weet je wat, dan ga ik een volk tegen jullie verwekken en ik zal zorgen dat je in de ballingschap geraakt. En de Heer kan dus gewoon volkeren gebruiken wie hij wil, ook om zijn volk Israël of het Joodse volk te straffen of in ballingschap weg te voeren of wat dan ook. De Heer gebruikt daar gewoon voor wie hij wil, is de Bijbelse gedachte. Ja. Zoals God ook de farao gebruikt heeft om zijn eigen naam in hem te verheerlijken. Zo wordt zelfs Nebukadnezar gebruikt om Gods naam te verheerlijken, hoewel Nebukadnezar de Heer helemaal niet diende. Maar Nebukadnezar past keurig in het plan. En het is zelfs rechtvaardig in die zin dat het ongeloof van Juda inderdaad uiteindelijk bestraft wordt met dit oordeel. Hoewel dus aan de ene kant de Heer Nebukadnezar gebruikt, moet ook duidelijk zijn dat Nebukadnezar zelf en al die andere rijken die daarop volgen geen christelijke of goddelijke rijken zijn. Maar toch gebruikt de Heer ze. Vers 38. Daar staat: en overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd.
Die vermalen is nog heilig.
Die uiteindelijk inderdaad vermalen wordt. Maar de vraag is dan: gaat het over Nebukadnezar persoonlijk? Of gaat het over het Babylonische Rijk? En het antwoord is dat het punt 1 dicht bij elkaar ligt en punt 2 dat het over het koninkrijk gaat van Babel. Want in vers 39 staat: en na u zal een ander koninkrijk opstaan. En er staat dus niet: na u zal een andere koning opstaan, maar een ander koninkrijk. En dat is ook algemeen bekend, want er wordt ook niet tegen ingegaan dat het niet over Nebukadnezar echt letterlijk zelf gaat, maar dat het uitgebreider is en over zijn rijk gaat. Dat is algemeen aanvaard. Maar dan is de vraag, ja, na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. En dan is heel simpel de vraag, wat is dat koninkrijk? Zoek het maar eens in de Bijbel op. Nou, kom je wel tegen hoor. Alleen, ik denk dat je met een geschiedenisboek in de hand het beter kan vinden dan met de Bijbel in de hand. Het rijk namelijk wat na het Babylonische wereldrijk kwam, is het rijk van de Meden en de Perzen. En dat is ook in de Bijbel toch wel erg bekend hoor. Het rijk begon in 538 voor Christus. Dus dit rijk van Babel heeft een jaar of 70 geduurd. Misschien ietsje meer. Maar in 538 voor Christus hebben de Medo-Persen hebben Babel ingenomen. En hebben de Babyloniërs verdreven. En hebben zichzelf gesteld in de plaats van het Babylonische wereldrijk. En zijn koning geworden over de gehele, in ieder geval het hele gebied daar zo. En dat Medo-Persische Rijk komen we in de Bijbel ook tegen, want die ballingschap van het Joodse volk, die zou 70 jaar duren. En na 70 jaar zouden ze terugkeren en dat gebeurt onder Kores de Pers. En dat is inderdaad 70 jaar nadat Daniël weggevoerd is. Toen kwam Kores de Pers aan de macht. En dat was dus een koninkrijk van een heel andere orde, met heel andere filosofie, heel andere ideeën. Want dat koninkrijk, mits dat die Kores de Pers aan de macht komt, zegt die dat Joodse volk, waar komt vandaan? Oh, dat komt daar en daar weg. Laat me teruggaan, laten ze uiteindelijk maar de tempel herbouwen, et cetera. Die is heel vriendelijk gezind tegen de Joden. Nou, dat kan je van Nebukadnezar niet zeggen. Die was juist degene die ze in ballingschap gedaan heeft.
Hun eigen wijze moest een andere.
Precies. En de Medo-Persen, die zeiden, laat het Joodse volk maar teruggaan. En dat Medo-Persische Rijk komen wij in de Bijbel tegen, inderdaad, in het boek Ezra. Vanaf hoofdstuk 1, vers 1 al. Daar wordt direct gesproken over de Kores de Pers die aan de macht kwam en de Joden weer de vrijheid gaf om terug te gaan naar Jeruzalem.
Wordt hij dan ook niet mijn dienaar?
Ja, dus die Kores. Ja, Kyrus heet hij dan volgens mij ook. Kores of Kyrus met een C-Y-R-U-S. Ja, die wordt zelfs inderdaad in die profetie, Kores, mijn dienaar, of zelfs mijn gezalfde of iets in die trend. Maar hij wordt zelfs beschouwd als een soort type van de Messias. Hij is een soort verlosser figuur. Hoewel dat op een laag niveau is. Maar dat is inderdaad die figuur uit Jesaja. En wij komen het Medo-Persische Rijk komen wij verder in Daniël nog tegen. Maar wij komen het ook tegen in de dagen van Esther. Esther was ook aan het hof van Artaxerxes. Artaxerxes, ja, de verschillende namen. Ahasveros. Maar die heet dan ook weer anders. Die heet dan ook weer Artaxerxes of weet ik veel. Allemaal van die moeilijke namen. Maar dat is het Medo-Persische Rijk. En trouwens, in de dagen van Esther is het hoofdkantoor al niet meer in Babel. Ja, precies. Is het hoofdkantoor al verhuisd naar Susa of Susan. En dat is een stuk verderop. En wat dus de geschiedenis is dat Nebukadnezar vanuit Babel, vanaf 610, 620 voor Christus de wereldheerschappij had, 606 voor Christus het Joodse volk langzamerhand in ballingschap heeft gevoerd, in 587 de tempel verwoest, Joodse land helemaal plat. 70 jaar later, in 538, 536, komt die Kores aan de macht in Babel. Nebukadnezar was al lang verdwenen, want zijn opvolgers zaten er al. Maar Kores neemt Babel in, verovert Babel, vestigt daar zijn Medo-Persische Rijk, wat er al was, maar wat er aankwam, vestigt zijn Medo-Persische Rijk. Maar verhuist in zijn periode, verhuist hij van Babel naar Susa of Susan. En dat is het Tweede Koninkrijk waar het hier over gaat. Ik ga er nu verder geen bewijzen voor aanvoeren. We komen het echt vanzelf tegen. En dan zou ik zeggen, neem het nou maar gewoon van me aan. Want het is een stuk makkelijker. En anders zoek je het zelf na natuurlijk. Maar er zijn pogingen gedaan om dit weg te redeneren. Er zijn er niet veel die dat gedaan hebben hoor. Er zijn sommigen die zeggen, nee, de opvolging van deze koninkrijken gaat over de letterlijke opvolgers van Nebukadnezar. En weet je wat die doen? Die proberen het zo te laten opvolgen, dat je eerst Nebukadnezar krijgt, en dan krijg je het zoon van Nebukadnezar, en dan de opvolger daarvan, en nog een opvolger, en nog een. En dan kom je bij de steen, en wat zeggen ze dan? Die steen, dat is Kores de Pers. En dan heb je het hele zaakje mooi weggeredeneerd. En dan ben je van heel toekomstig koninkrijk van Christus ben je ook allemaal verlost. Daar hoef je ook niet over na te denken. Want dat gebeurt er dan. Men verschuift deze profetieën. Wil men allemaal het liefst naar het verleden wegredeneren. En dan hoeft men zich niet meer echt inhoudelijk druk te maken.
Maar waren er toevallig ook vijf dan die tijdens het...
Ja, daar past men altijd wel de mouw aan, Martin. Ja, dat is gewoon zo.
Ja, oké. Okay.
Nee, maar dat is gewoon zo. Daar past men inderdaad gewoon een mouw aan. En, ja.
Heb je wel een uitdrukkelijke zoon van
Ja, nee, maar dat is altijd wel... Of iemand die tijdelijk dan in moet springen, die wordt dan wel meegerekend. En als hij niet uitkomt, dan rekenen ze niet mee. Daar is altijd wel een mouw aan te passen. Maar dat gebeurt dus. Maar men is er over het algemeen over eens. Geen enkele discussie hoor. Tweede Rijk is het Medo-Persische Rijk. En daarna komt een ander koninkrijk. Namelijk het derde koninkrijk. Dat is van koper. Het welk heersen zal over de gehele aarde. Dat is de enige hint die we hier krijgen. Het welk heersen zal over de gehele aarde. Maar ja, er wordt over het Babylonische Rijk ook al gezegd. Over het Medo-Persische dan niet, maar over dit derde rijk van koper dan weer wel. Dit derde rijk van koper is het rijk van Alexander de Grote. De Macedoniër. En Alexander de Grote, die komen wij in de Bijbelse geschiedenis niet tegen. Want die Alexander de Grote die leefde vanaf... 340, 350 voor Christus. Ik meen dat hij ergens rond 335 voor Christus de boel flink ging veroveren. En daar houdt het Oude Testament al op. Want die gaat maar tot begin van de 4e eeuw voor Christus. En verdere geschiedschrijving daarover hebben wij in de Bijbel niet. Dus je hebt toch echt geschiedschrijving nodig om dit soort dingen te kunnen verklaren. En daar is natuurlijk ook niks mis mee. Om geschiedenis naast de Bijbel te gebruiken. Als je dat niet hebt, dan is er heel veel van de Bijbel niet te verklaren. En ook heel veel in Daniël is dan niet te verklaren. Dus dan kan je kiezen. Dan kan je zeggen, het is geschiedenis, dat wil ik niet weten. Ik heb alleen mijn Bijbel. En daar wil ik het mee doen. Of je bent bereid om de geschiedenis ernaast te leggen. Wat natuurlijk doodnormaal is. Maar geschiedenis is geschiedenis en nou eenmaal wat er gebeurd is. En dat de verhalen daarover verschillend zijn. Ja goed, oké, het is geen woord van God, maar geschiedenis is geschiedenis. Nou goed, en dat derde rijk is het rijk van Alexander de Grote, Grieks-Macedonische wereldrijk. En Alexander de Grote staat bekend om het feit dat hij in een enorm snel tempo de gehele toenmalige wereld veroverd heeft. Vanuit Griekenland eerst naar Turkije en toen naar het zuiden door Kanaan, zeg maar, naar Egypte toe en weer naar boven en toen richting Babel. Toen was hij in Babel en toen ging hij weer verder naar nog verder naar het oosten tot India en toe. En toen Alexander de Grote wou nog wel verder, maar zijn legers die zeiden, nou is het vermoor geweest, we gaan niet verder hoor.
Vakantie.
En toen wouden ze nog via het zuiden, hebben ze allemaal schepen gemaakt en zijn ze nog weer proberen richting Egypte te gaan of zo. Maar uiteindelijk is Alexander de Grote teruggegaan naar Babel. en wilde Babel weer tot de hoofdstad maken, want het was het immers niet meer van het Wereldrijk, want het was het wel van het Babylonische, gedeeltelijk ook van het Medo-Persische, maar goed, dat werd Susan. Babel is vervallen geworden. Toen kwam Alexander de Grote en die denkt, ik ga me weer in Babel vestigen. En dat dacht hij te doen en toen legde hij het loodje, meneer Alexander de Grote, op 30, 33-jarige leeftijd. En dat was dan, noemen ze kort maar krachtig, zoiets. Dat was het begin van het Griekse Wereldrijk. Daarna valt het Griekse Wereldrijk uiteen, eigenlijk in vier rijken. Komen wij nu hier nog niet tegen. Verderop in Daniël wel hoor. Vertel ik daar wel meer over. Nu dan nog niet. Het derde rijk is het derde rijk van Koper. Namelijk het rijk van Alexander de Grote. En hier valt er ook nog wat te zeggen over het feit dat het van koper is. Want koper heeft van alles van doen met snelheid.
Snelheid van het licht.
Ja, nee. Koper geleid namelijk.
Dat doet leem niet.
Nee.
Ja, dat doet leem niet, nee. Nee.
Alles wat geleid is inderdaad koper.
Alles wat geleid is, is koper. En dat heeft te maken met de snelheid. En met de communicatie die er is. Koper. Want we komen, dat meen ik verderop ook nog eens een keer tegen, dat het inderdaad met koper aangeduid wordt. En dan komen we bij het vierde rijk. Het vierde koninkrijk, dat dus van ijzer. Het vierde koninkrijk zal hard zijn. Wordt ook een kenmerk genoemd. Gelijk ijzer. Aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. En het roest bij het leven. Dus verzwakt ook. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. En hiervan wordt algemeen aangenomen, algemeen aanvaard, dat het vierde koninkrijk het Romeinse Rijk is. Wat zich gevestigd heeft en wat er nog was in de dagen van de Heer Jezus. Ik weet trouwens niet een exact jaartal wanneer men het begin van het Romeinse Rijk eigenlijk rekent. Want het Griekse Rijk, dat begint dan 330 voor Christus. Daarna valt het uiteen in vier rijken en er is allemaal strijd tussen die rijken. En uiteindelijk komt daar het Romeinse Rijk. Maar wat voor jaartal erbij hoort, weet ik niet. Maar het zal...
is ook lastig, want je hebt de stichting van Rome, dat is ergens in Lieten.
Ja.
En dan is het gewoon een dorpje dat steeds groter wordt.
Ja.
En op een gegeven moment wordt het een koninkrijk.
En is het niet met Julius Caesar dat het echt body krijgt? Dat is 60, 70 voor Christus of zo, hè?
Vanaf 70 voor Christus beginnen ze wel steeds meer naar buiten te gaan.
Ja.
Politieke redenen.
Ja. Nou ja, dan vinden we het Romeinse Rijk inderdaad in die eerste eeuw voor Christus. En die vinden wij niet uitgebreid beschreven in de Bijbel, maar we komen hem wel tegen in de dagen van de Heer Jezus. Er ging een bevel uit van keizer Augustus. Dan zei je, keizer Augustus heb ik nog nooit van gehoord. En ja, dan weet ik niet wie dat is hoor. Daar hoef ik ook geen geschiedenisboek bij om te weten wie dat is. Nee, maar dat is historie gewoon, hè. Dan worden wij geacht om daar interesse in te hebben. Wie is dat? Dat was de keizer in Rome van het Romeinse Wereldrijk. En dan vinden wij dus inderdaad het Romeinse Rijk. En dan wordt die leuk. Want dan, vers 41. En dat gij gezien hebt, de voeten en de tenen. De 10 tenen. Staat het niet bij, maar ik zeg het wel omdat we dat getal 10 nog vaker tegenkomen. En 2 voeten. Trouwens van dat vierde koninkrijk of het Romeinse Rijk, dat waren de schenkelen, dan wel de onderbenen. Daarvan wordt ook wel eens gezegd, ja, dat zijn 2 benen. Dat komt omdat het Romeinse Rijk verdeeld is in het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. Nou, dat mag voor mij, ik vind...
Het Oost-Romeinse Rijk bleef tot de
12e
eeuw nog
bestaan. Ja, en het West-Romeinse Rijk is al veel eerder.
Ja, 400 of zo was er niet zoveel
meer. Nee, en het Oost-Romeinse Rijk had toch Byzantium als hoofdstad?
Ja,
En dat heet nu Constantinopel. Zijn we er allemaal nog? Gelukkig. Ja. Is geschiedenis. Ja, leer je niet meer, hè? Nee, weet ik. Hadden ze mij dat vroeger op school ook maar geleerd. Dat was wat makkelijker geweest. Maar goed. Soms moet je wat bijleren. Maar inderdaad, dat wordt soms gezegd. Nou, het mag van mij. Romeinse Rijk vind ik prima. Vers 41. Dat gij gezien hebt, de voeten en de 10 tenen... ten dele van pottenbakkersleem... klei... modderig leem wordt het later genoemd... en ten dele van ijzer... daarvan wordt gezegd... dat zal een gedeeld koninkrijk zijn... doch daar zal... van des ijzers vastigheid in zijn... ten welke aanzien gij gezien hebt... het ijzer vermengd met modderig leem. Lastig. Wat is dit? En de tenen der voeten... ten dele ijzer en ten dele leem. Dat koninkrijk zal ten dele hard zijn... en ten dele broos. En dan nog weer wat. En dat gij gezien hebt... ijzer vermengd met modderig leem... Zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Nu moet er in ieder geval, moet je dit opvallen, is dat dat laatste rijk van die voeten, van het ijzer en leem, dat beschreven wordt in 3 lange versen. En die andere koninkrijkjes... Nee, er waren geen koninkrijkjes. Die andere koninkrijken die daaraan vooraf gingen... die worden heel kort beschreven. Om maar aan te geven... de nadruk ligt op de laatste dagen. Alleen dan is nu de vraag... maar wat is nou dat koninkrijk van die voeten... van die 10 tenen?
Loszand.
Ja, loszand, hè? Hier wordt het namelijk lastig. Daar heeft men van alles op bedacht. Onder andere heeft men gezocht naar de tijd toen het Romeinse Rijk uiteenviel. Daar heeft men op een gegeven moment gedacht, hey, kijk, hup, nu hebben we 10 landen. Nu zijn er 10 rijkjes ontstaan uit het Romeinse Rijk. Dit moet wel het Rijk van de 10 tenen zijn. Ik weet trouwens, die 10 staat hier niet, 10 tenen, maar verderop... komen we ditzelfde plaatje tegen en dan wordt er gesproken over 10 hoornen. Over 10 koningen die gezamenlijk één rijk vormen. Tot in Openbaring aan toe, waar gesproken wordt ook over een beest wat 7 koppen heeft en 10 hoornen.
G7.
Ja, ja. Met 10 hoornen. En dat is een... wij noemen dat dan een 10 statenbond. Dat is een beetje de officieuze term ervoor. Het is geen Bijbelse term, 10 statenbond, maar Helensi, Amerikaanse, leeft die man nog? Ja, volgens mij wel. Helensi die verschillende boeken geschreven heeft in de jaren, ja wat was het, 70, 80? Die gebruikt volgens mij ook die term, de 10 statenbond. Alleen de vraag is, wat is dat voor rijk? Want in het verleden kunnen wij hem namelijk niet plaatsen. Na het Romeinse Rijk niet. En dan zeg ik, ook al kunnen wij hem plaatsen, dan nog heb je een probleem. Want er staat in vers 44, doch in de dagen van die koningen... Meervoud trouwens, hè? Omdat ik denk ook gewoon gaat over die 10 koningen. In de dagen van die koningen... het moet in de dagen zijn van de voeten. Want die steen, herinner ik je aan, die steen viel op die voeten. In de dagen van die koningen, van dat rijk, van die voeten, komt het koninkrijk van de Messias. Komt het koninkrijk van Christus. En nu wordt het een beetje vaag natuurlijk. Want het is moeilijk te plaatsen.
Omdat het nog moet gebeuren.
Ja, omdat het nog moet gebeuren. Ja. En als je nou goed op de hoogte bent wat de gemeente is en in wat voor bedeling wij leven, dan is het feitelijk heel eenvoudig of dan wordt het een stuk eenvoudiger, laat ik het zo zeggen. Dan zet je tussen vers 40 en vers 41 gewoon een streep. En dan zet je daarbij bedeling van de gemeente. Bedeling der verborgenheid. Bedeling der genade. Periode tussen de eerste en tweede komst van Christus.
En dat zou dan ook wel betekenen als je hebt het laatste koninkrijk van ijzer. En dat eigenlijk nu nog steeds geldt.
Dat moet dan. Dan zou je moeten zeggen, na het Romeinse Rijk zijn die voeten ontstaan. Die 10 statenbond. En die hebben de afgelopen 2000 jaar zijn die blijven bestaan. Want ze volgen elkaar allemaal rechtstreeks op. En als daar geen onderbreking in zit, dan moet na het Romeinse Rijk direct die 10 statenbond zijn ontstaan. Of het Rijk van de Voeten, hoe je maar wil. En die moeten nu nog steeds zijn, want die moet blijven bestaan tot de komst van de Messias, die zijn koninkrijk hier op aarde gaat oprichten.
Maar dat hoeft ook niet. De gemeente is toch grotendeels voortgekomen uit die stammen?
Ja.
Of is dat voor mij omdat ik denk, nu hoor ik de verbinding die er niet is?
Om de 10 stammen te zien als de 10 tenen?
Ja.
Bedoel je? Nou, nee. Punt 1 niet, omdat dit een antichristelijk rijk is. En ja, het is moeilijk om iets uit te leggen wat niet zo is. Ja.
Of moet ik gewoon maar even aannemen dat het niet zo is?
Ja. Dat is wel zo makkelijk, hè?
Nee, ja, dat kan ik ook natuurlijk niet tegen je zeggen. Nee, maar dat staat hier inderdaad helemaal los van. Die tien rijken namelijk, die 10 statenbond, die zal bestaan in de eindtijd. En dan spreek ik inderdaad even voor mijn beurt. Die bestaat in de periode van de wederkomst van Christus. Maar als je nou spreekt over de periode in de wederkomst van Christus, dan is het rijk wat gesteld wordt tegenover dit rijk, is het rijk Israël en wel degelijk uit alle 12 stammen van Israël. Zie Openbaring hoofdstuk 7. Nee, wat heb je een Israëlitisch wereldrijk tegenover een antichristelijk wereldrijk?
Dus de islamitjes tegenover de Israëlitjes.
Ja, die strijd zit er wel achter. Die strijd zit er onder andere wel achter. Maar die vanaf vers 41 tot vers 43, dat gaat over een rijk wat nog zou komen in de toekomst. Want er zit dus een onderbreking tussen vers 40 en vers 41, dan wel tussen de schenkelen en de voeten. En die ziet men over het algemeen niet. En dat is heel belangrijk om die in ieder geval te zien. Als je dat niet ziet, dan wordt het gewoon heel problematisch. Want anders valt het totaal niet te plaatsen. En verder wat wij naar aanleiding van dit hoofdstuk kunnen zeggen over dat laatste wereldrijk, ja, is niet zo heel veel. Want er wordt hier geen details genoemd. Kijk, met die voorgaande rijken kan je ze in je geschiedenisboek opzoeken. Hè? Maar ik heb geen toekomstboek waarin je dat op kan zoeken. Jawel, de rest van de Bijbel.
Ja.
En daar komt het ook nog. Ja, dat is ook, dat komt ook. Nee, dat komt voort uit de boeken van Alinzi ook, die dat ook propageerde. Dat laatste antichristelijke wereldrijk, dat het een hersteld Romeins rijk zou zijn. En hij ging er dan vanuit dat met name de landen in de gebieden van het Romeinse Rijk het antichristelijke wereldrijk zijn. Als reden daarvoor had hij onder andere door te zeggen, kijk, die schinkelen die waren van ijzer. Maar die voeten die zijn eensdeels van ijzer en eensdeels van leem. Dus er zit wat van het ijzer in. Op basis van dit schriftgedeelte, ja, nou ja, daar valt wat voor te zeggen. Alleen, dan heb je nog een probleem. Want ijzer staat niet voor het Romeinse Rijk. Want het staat in vers 40, waar staat ijzer voor? Alles wat vermaald en verzwakt. Dat was een kenmerk van het Romeinse Rijk. Militair geweld. bij uitstek is het Romeinse Rijk. Als je een beetje weet van de geschiedenis, en ik weet een beetje van de geschiedenis, dan weet je dat. Romeinse Rijk was veel geweld. En wegen aanleggen. Maar ook veel geweld. Wat zeg je?
En riolen.
En riolen. Ja, deze daar ook aan.
Ja, het schijnt een heel riolstelsel.
Oké.
Zij zijn van de pot.
Zij zijn van de pot.
Ja, nou niet gerukt. Maar...
Ze hebben de bril uitgevonden. De wc-bril.
Nee. Dat is sanitair volgens mij, ja.
Kom je later nog op terug op dit, die tien tenen en ijzer?
Ja, die tien... Ja. Want?
Ja, het leem bijvoorbeeld, wat ook wel eens gesuggereerd, leem is het fijnste zand wat je kunt hebben.
Ja.
En dat dus inderdaad zou verwijzen toch naar Israël en daarom maken ze ook weer die koppeling met Europa.
Ja.
Dat daar van die christelijke rijk uit voortkomt.
Ja. Ja, dat leem... Daar kan ik naar aanleiding van dit gedeelte... Kijk, als je nou alleen even strikt blijft wat de Bijbel erover zegt... Hier... We komen natuurlijk nog op andere schriftplaatsen, hoor. Dan staat er... Dan is de enige uitlegging die we eigenlijk hebben... Is dat het gaat over vermenging. Zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, vers 43. Maar zij zullen de een aan de ander niet hechten. Gelijk als zich ijzer en leem niet vermengt. Maar wat is dat dan... Zij zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten. Dat betekent iets van multiculti.
Zoiets, hè?
Maar het is geen samenleving.
Maar het is toch duidelijk?
Ja, dus Europa. Ja, dus Europa. Ja. Ja.
Is Amerika ook?
Ja. Dit is wat we in dit schriftgedeelte ervan weten. En veel verder komt het hier nog niet.
En de opmerking door menselijk zaad... niet door... Wel door menselijk zaad vermengen?
Ja, wel door menselijk zaad.
Waarom staat hier voor uitdrukking erbij? Dat vind ik heel apart dat hier...
Het is ook een vage uitdrukking hier. Er valt ook nog niet al te veel conclusie te trekken. En dat moeten we ook vooral niet al te gauw doen. Want er komt nog heel verhaal... Komt er nog bij. Want in... Dit gaat eigenlijk pas verder in... In hoofdstuk 7. Eigenlijk zou je naar hoofdstuk 2... hoofdstuk 7 moeten gaan doen. En dan hoofdstuk 8. Dat kunnen we ook gewoon gaan doen, hoor. Geen probleem mee. Omdat je dan hetzelfde verhaal nog een keer krijgt. En anders zit een hele lange tijd tussen. En dan moet je dit allemaal weer oprakelen. Want het verhaal komt steeds veel uitgebreider. Komt in hoofdstuk 7 terug. En in hoofdstuk 8. En daarna in Openbaringen. En de vraag wie die 10 staten dan zijn. En wie dat laatste wereldrijk is. Ik weet niet of daar goed een antwoord op te geven is. Dat is vrij lastig, hoor.
Die 10 staten ook een keer uitleg gehoord heeft. Dat
ja.
Gaat ook hier te maken met 10.
Ja.
Want toen Europa nog net geen 10...
Ja, maar met name inderdaad in de tijd van die EEG en die Europese Unie, et cetera. Toen had je inderdaad... nou, op een gegeven moment had je 10... 10 landjes die lid waren van de Europese Unie. En toen riep men inderdaad van... Dit is het herstelde rijke, Romeinse Rijk. En hier komt de antichrist uit voort.
Ja.
De VN.
Verenigde Naties, ja. Dat soort dingen. Maar het leuke is, in de Openbaring staat bijvoorbeeld... over die 10 staten. Zij zullen macht ontvangen op 1 uur. Het gaat dus vrij plotseling. Dus de vraag is hoeveel je het van tevoren kan zien. Weet ik niet. En wat betekent een hersteld Romeins Rijk? Wat betekent een hersteld Grieks Rijk? Betekent dat dan dat precies de gebieden waar dat Rijk gelegen heeft... Dat precies dezelfde gebieden zijn? Want alleen hier vind je trouwens een koppeling... met het Romeinse Rijk en het Laatste Rijk. Dat vind je verder in de Bijbel niet terug, hoor. Als je in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 bent... dat zeg ik niet helemaal goed. In hoofdstuk 7 vind je nog wel een koppeling met het Romeinse Rijk, maar in hoofdstuk 8 niet. Totaal niet. En in Openbaring ook niet meer. Daar wordt ook hiernaar verwezen, maar wordt het Romeinse Rijk buiten beschouwing gelaten. Wat we in ieder geval weten is dat dat laatste wereldrijk, die zal ook kenmerken hebben van al die voorgaande rijken. Zowel van het Romeinse Rijk als Medo-Persisch, als Griekse, als het Babylonische. Allemaal. Ga ik nu allemaal niet aantonen, maar dat... Nee, maar dat komt vanzelf. En wat dat rijk dan precies is, daar is wel wat meer, wat gedetailleerder over te zeggen, maar dan naar aanleiding van andere schriftgedeelten. Als maar duidelijk is dat het een toekomstig wereldrijk is, en dat in de dagen van die koningen, dat dan de wederkomst van Christus plaats gaat vinden, en die zal al die koninkrijken teniet doen. En zelf zal het bestaan in alle eeuwigheid. En dat wordt ook, doe ik mijn Bijbel wel dicht, maar dat wordt ook weggeredeneerd over de komst van het koninkrijk. Dat over het algemeen ziet men dat niet letterlijk. Dan zegt men nee, dan breekt de jongste dag aan en dan komt er een soort geestelijk koninkrijk. Zelfs bij degene die...
Welke werelddelen hebben we nu nog koningen dan? Toch bijna geen werelddeel
meer. Nee, maar iemand die aan het hoofd staat van een land is een koning. Voor de Bijbel. Dat hoeft niet per se te zijn dat wij het ook als een koning beschouwen. Een president, ik bedoel, in de Bijbel was, wat wij zouden een burgemeester noemen, maar in de Bijbel is het gewoon een koning.
Een heerser gewoon.
Heerser over een stad, is een koning.
Engeland, Nederland, Noorwegen, Zweden, België.
Ja.
Denemarken, Marokko.
Arabië. Ja. Maar wij zouden niet te snel conclusies trekken en te hard van stapel lopen en helemaal opwindend worden over... Nou jongens, we hebben gevonden wat het is. Want al die pogingen die gedaan zijn in het verleden, die zijn allemaal nog niet uitgekomen.
Dat heb ik zo lang geleden al dat verteld werd.
Wat? Van het Romeinse Rijk?
Ja.
Ja.
Ja, dat is al zo oud als de...
Nou ja, dat het op Europa slot.
Ja. Ja. Maar ja, het kan dan op Europa slaan, maar de kans is groot dat minimaal Jeruzalem erin moet liggen in het gebied.
Oh, maar accepteren.
Israël ook mee met het Eurovisie Songfestival.
Ja, nee, klopt. Ja, klopt. Helemaal mee eens. Hè? Nee, maar...
Je zou er ook in kunnen werken.
Ja. Er komt nog dan even dit, hè. Dat doe ik heel kort. We zijn al lang over tijd, maar goed. Jeruzalem gaat in de toekomst een vredesverbond sluiten. En dat is een vredesverbond met de tegenstander. Dan kan je dit zeggen. Die tegenstander van Jeruzalem, die komt niet uit Europa, hoor. Die komt uit die andere kant. Uit al die omliggende landen van Israël zijn allemaal vijandig gezind ten opzichte van Israël.
De Ismaëlieten.
Ja, de Ismaëlieten. De tegenstanders van Juda. Europa stond nog enigszins achter Israël. Dat is ook al sterk afgenomen de laatste 10, 20, 30 jaar. En de VS staat nog steeds achter Israël, maar dat is het laatste beetje.
Dat is nog maar de vraag of dat zo is.
Ja, nou ja, dat gaat ook op de wip.
Ja.
Ja. En de Bijbel voorspelt een verbond des vredes. Komt, en dan niet het nieuwe verbond, maar een vredesverbond met betrekking tot Jeruzalem. Er komt vrede in Jeruzalem. Nou, met wie hebben de Joden nou zo'n problemen?
Israël.
Ja, maar binnen Jeruzalem, met de Palestijnen. Er was 2 weken geleden, vorige week, nog een documentaire van die hoe heet die man nou?
David Attenborough.
Nee, Terro heet hij van achternaam. Terro, Nederland 3.
Terro.
Terro, ja.
Louis Terro.
Ja, leuk. En loopt gewoon in Jeruzalem. En dat is echt, nou, dat huis Palestijns, dat is een Joods huis. Die zijn hier net komen wonen. Die hebben het huis van een Palestijn ingepikt. En op dat niveau is dat gewoon echt huisje voor huisje veroveren. En het leger wat erbij komt. Maar daar is de ruzie, daar is het conflict. Daar komt eenheid in. Maar dat is met de tegenstander van de Joden. En de tegenstander van de Joden zijn de Palestijnen. En,
er was toch op een gegeven moment ook een Jood die daar ontzettend bang voor was en daar een rabbi doodgeschoten
heeft. Ja, dat kan wel, dat weet ik niet.
Ja.
Ik weet niet wat het verhaal achter die moord op rabbin was. Maar goed. Maar goed, dat is de tegenstander van het Joodse volk. En ik verwacht dan ook dat die 10-statenbond voorkomt uit die... Arabische, Ismaëlitische wereld. En Islamitische wereld. Maar goed, daar hebben we het de volgende keren wel over. We gaan er voor vanavond eerst mee stoppen.